Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf behagen. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u, dat gij eensgezind zijt onder elkander, naar Christus Jezus, opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij namelijk bevestigen zal de beloftenissen der vaderen. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. En wederom, loof de Heere, al gij heidenen, en prijst hem, al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Jesse, en die opstaat om over de heidenen te gebieden, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heiligen Geestes. Tot zover. En deze woorden zijn dan min of meer het einde van deze brief. Ik zeg min of meer natuurlijk, want er volgt nog meer. Anderhalf hoofdstuk. Maar niettemin, het is het einde van de uiteenzetting die de apostel Paulus gegeven heeft met betrekking tot het evangelie van Christus, of nog vollediger, het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, met woorden ontleend aan het eerste hoofdstuk van deze brief. De rest van deze brief kondigt de apostel Paulus het een en ander aan van zijn plannen en doet hij de groeten. Uitgebreider heb ik het nog nooit gelezen dan in Romeinen 16, maar beschouwen dat maar als slot en het besluit van de brief. Maar niettemin in deze twee hoofdstukken, hoofdstuk 14 en 15, spreekt de apostel over hetgeen verwacht mag worden van gelovigen in het algemeen en in het bijzonder van de sterke gelovigen. Dat wordt om begrijpelijke redenen overigens voor het laatst bewaard. Maar niettemin, dat is waar hij over spreekt. En het zal ook duidelijk zijn dat deze laatste woorden die wij gelezen hebben weer rechtstreeks aansluiten bij het begin van hoofdstuk 14. We hebben bijvoorbeeld gelezen vers 7 van hoofdstuk 15, waar staat, daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot heerlijkheid Gods. En men zou het vers meteen weer lezen naast hoofdstuk 14, vers 1. Neem degene die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. En u weet nu meteen, waartoe dan wel? Niet tot twistige samensprekingen, maar, zegt 15 vers 7, tot heerlijkheid Gods. Dat is waar het om gaat. Want hoe dan ook, het is tot heerlijkheid Gods wanneer wij elkander aannemen. En wanneer wij die sterk zijn, degene die zwak zijn, tot ons trekken. Nou ja, degene die zwak zijn in onze ogen, daar gaat het maar om. Moeilijker is het ook niet. Het is waar deze twee hoofdstukken over spreken. Eenvoudig, omdat in het algemeen grote nadruk gelegd zal worden op de eenheid van de gemeente. Een eenheid die tot stand is gebracht door de Heer Jezus Christus zelf. En meer in het bijzonder, eenheid die tot stand is gebracht door de band des vredes. Dat wil zeggen door het verbond des vredes. Maar dat zijn termen ontleend aan Efeze 4. Ik bid u dat gij u benaastigt te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. De apostel gaat daar ook op dat thema in, langs een heel andere kant overigens. Maar hier in deze beide hoofdstukken wijst hij erop dat er weliswaar verschillen zijn tussen de gelovigen, maar het neemt niet weg dat wij die sterk zijn, inderdaad, degenen die zwak zijn, tot ons zouden trekken om inderdaad die eenheid te bewaren die hij tot stand gebracht heeft. Niet om eenheid tot stand te brengen, maar om eenheid te bewaren die hij tot stand gebracht heeft En de bedoeling is namelijk dat wij, dat zegt vers 6 van hoofdstuk 15... dat wij eendrachtelijk met één mond... dat is natuurlijk min of meer beeldspraak, een stijlfiguur... maar dat wij eendrachtelijk met één mond mogen verheerlijken... de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Met die woorden zijn we min of meer aan het eind van deze brief, zoals gezegd. Niettemin sluit het aan bij de voorgaande delen van deze brief... Want het eerste deel wat ik dan reken tot en met hoofdstuk 8... eindigt met vast te stellen dat wij geroepen zijn tot heerlijkheid... dat wij geroepen zijn om eerstgeborenen te zijn... en dus om priesters te zijn, zodat daar ook verklaard wordt feitelijk... al wordt de term niet gebruikt, dat de gemeente een volk is van priesters. Het is precies dat thema wat vervolgens uiteengezet wordt in Romeinen 9 tot en met 11... Want de uiteenzetting daar komt erop neer dat niet Israël of het Joodse volk in onze dagen die positie van priesterlijk volk inneemt. Maar integendeel de gemeente van vandaag. En feitelijk zijn we hier aan het eind van hoofdstuk 15 weer bij datzelfde thema terecht. Want de priesterlijke bediening is, in een paar woorden samen te vatten, gaat erom dat via de priester, dan wel de priesters, God verheerlijkt zou worden. Er zijn andere manieren om het te zeggen. Meestal zeggen wij, de bedoeling van het priesterschap is dat de priesters de woorden Gods bewaren en spreken. Maar ook dan kan weer gezegd worden dat dat is tot heerlijkheid Gods. En dat is de taak van de priester, de dienst aan God en dus de heerlijkheid van God. En dat komt in alle drie delen van deze brief tot uitdrukking. Alle drie de delen eindigen daar ook min of meer mee. Romeinen 1 tot en met 8, Romeinen 9 tot en met 11 en daarna hoofdstuk 12 tot en met 15. Bovendien, deze beide hoofdstukken vallen volkomen binnen het kader van wat wij kennen als het hogepriesterlijk gebed. Johannes 17, waar de Heer een heel hoofdstuk lang, in de vorm van een gebed overigens, spreekt over de eenheid van de gemeente, waarbij de gedachte is dat hij degene is die die eenheid tot stand gebracht heeft. Nou ja, zou brengen vanuit de dagen van gezegd een paar dagen voor zijn dood en opstanding. Maar niettemin, hij is degene die die eenheid tot stand gebracht heeft. En de bedoeling is dat die eenheid bewaard zal worden en dat dat volk, de gemeente, als geheel, als één huis, geestelijke tempel dus, of als één lichaam van Christus, kortom, als eenheid zou functioneren tot heerlijkheid Gods. Dat zou nu reeds zo zijn, het neemt niet weg, dat dat ook in de toekomst zo zal zijn en blijven. Ook na de opname van de gemeente uiteraard, want de positie van de gemeente verandert daarmee absoluut niet. Onze lichamelijke en individuele positie verandert bij de opname van de gemeente, maar de positie van de gemeente verandert niet, want reeds nu zijn wij één en reeds nu zijn wij gezet in de hemel. En bovendien, reeds nu leven wij in de toekomende eeuwen, hoe vreemd het ook klinken mogen, maar het is in ieder geval de Bijbelse gedachte. Zodat wij niet alleen zouden uitzien naar onze toekomstige positie, maar ons zouden realiseren dat we feitelijk al in deze positie geplaatst zijn. En daaruit zouden wij ook inderdaad leven. En al die dingen die ons scheiden, die zouden wij zoveel mogelijk negeren, over het hoofd zien, heel bewust. Niet vergeten, daar gaat het niet om, maar wij zouden er niet te zeer rekening mee houden. En in elk geval, het meest voor de hand liggende verschil tussen gelovigen is zeker te overkomen. Want daar gaat het hier om, hè. Het meest voor de hand liggende verschil is dat tussen sterken en zwakken. Maar het blijft het algemene principe dat degenen die sterk zijn de zwakheden der onsterken zouden dragen. Zoals het letterlijk dan gezegd wordt in vers 15 vers 1. Maar ik grijp nog even terug op hoofdstuk 14, ik weet niet precies wat ik er wel en niet meer van gezegd heb. Waar het om ging is inderdaad, volgens de eerste versen van het hoofdstuk, dat wij sterken de zwakken tot ons zouden trekken. Want dat verschil bestaat nou eenmaal, daar is ook niet zoveel aan te doen, althans niet op korte termijn. Maar er wordt gezegd dat niet alleen sterke, maar ook zwakke gelovigen maar één Heer hebben. Dat is niet omdat dat in de praktijk zo is, of het is ook niet het resultaat van de praktijk. Integendeel, het is een fundamentele waarheid dat wij als gelovigen, wie wij ook zijn, ieder slechts één Heer hebben. En we hebben dus niet elkaar als Heer of Meester, maar we hebben maar één Heer, die ook beschreven wordt als de hoge priester van zijn volk, maar dat is in de Hebreeënbrief, of die ook beschreven wordt als het hoofd van de gemeente. En de gedachte is dan ook dat alle leden van het lichaam bestuurd worden, niet door elkaar, want dan zal er iets voorkomen miszitten, maar dat alle leden van het lichaam bestuurd worden door één en hetzelfde hoofd. Dat is wat hier ook gezegd wordt, bijvoorbeeld in vers 4 van hoofdstuk 14. Want er wordt gezegd, wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Wij zouden elkaar niet oordelen, want wij allen zijn huisknechten, om zo te zeggen, van God zelf. Dat is de gedachte. En op welke wijze wij, of welke wijze ieder voor zich de Heer dient, is niet afhankelijk van objectieve voorschriften, hoewel men ons dat dikwijls wel wil doen geloven, maar het is afhankelijk van ons eigen denken. Dat is de strekking van vers 5, met name het laatste deel van vers 5. En ieder zij in zijn eigen gemoed, in zijn eigen denken dus, ten volle verzekerd. Wij zouden ook niet elkaars levenspraktijk bekritiseren of iets dergelijks, maar wij zouden wel elkaar beïnvloeden waar het gaat om de vernieuwing van ons denken. En dat was het tweede vers uit dit hele betoog. Dat wil zeggen uit Romeinen 12. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En daar moeten de dingen uit voortkomen. Voor zover wij, voor zover wij invloed op elkaar zouden hebben, zou dat zijn via het denken. Maar zeker niet via de praktijk, want de gedachte is, het ideaal is dat onze levens geleefd worden vanuit dat wat in ons hart is. Dat is de meest gezonde levenswijze bovendien. Dat het dikwijls niet werkt, komt omdat dat wat in het hart is niet deugt. Daar zit het grote probleem. Vandaar dat dit soort idealen in de wereld domweg niet werken. Maar bij ons als gelovigen zou dat moeten werken. Het is geen enkel probleem. Naarmate wij ons hart openstellen voor het woord Gods, naar die mate leeft dus dat levende woord in ons en leeft dus Christus in ons. En wanneer wij dan uit dat hart en uit dat denken, zal ik dan maar zeggen, uit dat gemoed leven, dan is daar inderdaad niks mee mis. Zo zou het moeten en dat hou je ook het langste vol, zeg ik altijd. Daar blijf je ook het langste gezond bij, overigens. Nou goed. En ieder zij in zijn eigen gemoed, en niet in dat van het ander, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Word ik verder uiteengezet, want hoe verschillend de levenspraktijk van verschillende gelovigen ook mogen zijn, we moeten ervan uitgaan dat men leeft en wil leven tot eer van God en om hem te dienen. Dat is de strekking van vers 6, 7 en 8 feitelijk. En daarna vragen wij ons af hoe dat dan moet, want we zijn er toch van overtuigd dat sommigen het helemaal verkeerd doen. Wel nu, zegt apostel Paulus, dat maakt niks uit, want waar het om gaat is dat ook in het Oude Testament al werd aangekondigd dat alle mensen ooit, wie het ook is, dat alle mensen ooit gesteld zullen worden voor wat dan hier genoemd wordt de rechterstoel van Christus. Maar in het algemeen, dat alle mensen ooit geoordeeld zullen worden door de Heer Jezus Christus zelf. En dat is heel prettig voor ons om dat te weten, want dat betekent dat wij het niet hoeven doen. In eerste instantie. En met betrekking tot de gemeente is dat volkomen juist. Daarna ligt het iets ingewikkelder, want wij zouden met Christus de wereld oordelen, de engelen oordelen en dat soort dingen meer. Maar waar het onze broeders en zusters uit onze tegenwoordige tijd betreft, daar hebben wij, daar dragen wij niet die verantwoordelijkheid voor. Integendeel, ze dragen hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. En als ze al verantwoording zouden afleggen, zou het niet zijn aan ons, maar aan de Heer zelf. Dat wordt hier ook aangehaald, er staat zelfs uitdrukkelijk in vers 9, want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij over zowel doden als levenden heersen zou. In de praktijk dus, hij zou heersen over levenden en doden. En daarna gaat de apostel daarop in en zegt dus dat het in elk geval betekent, volgens vers 10, dat wij allen voor de rechterstoel van Christus gesteld zullen worden. Een term die nog op één andere plaats gebruikt wordt, in 2 Korinthe 5. Maar de gedachte zelf wordt op vele plaatsen naar voren gebracht. Maar in het algemeen geldt vers 11, waar de apostel zegt... Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen... en alle tong zal God belijden. En dus rekenschap geven, want dat zegt vers 12. Zo dan, dat is ongeveer hetzelfde als dus... Dus zal een ieder van ons voor zichzelf God de rekenschap geven. En de apostel beperkt de gedachte hier tot de gemeente. Dat wil zeggen, hij past hem hier uitsluitend op de gemeente toe. Het neemt niet weg dat in de andere schriftplaats... waar ditzelfde schriftgedeelte uit Jesaja 45 geciteerd wordt... dat is in Filippenzen 2 vers 10... dat hij daar zegt dat het zelfs geldt voor allen die in de hemel zijn... allen die op de aarde zijn en allen die onder de aarde zijn. Zodat er geen enkele beperking is. Het geldt voor iedereen die ooit geleefd heeft, dan wel iedereen die nog zal leven in de toekomst. Ieder zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Dat is waar het om gaat, zodat er voor ons ook niks meer te veroordelen valt. Wij zouden elkaar niet veroordelen, maar wij zouden ook niet oordelen degene die buiten zijn, zoals het heet, de ongelovigen. Want dat komt allemaal in, wordt allemaal in de toekomst geregeld. Dat staat vast. En het aardige is natuurlijk dat dit uitspraken zijn ontleend zelfs aan het Oude Testament. Daar staat dat er maar één Heer is. Ik zoek het nou niet op, hè, maar dat is Jesaja 45. Daar staat dat er maar één Heer is en buiten hem is niemand meer. Er is maar één God, enzovoorts. En men zou tot hem komen om zich aan hem te onderwerpen. Hij zou over iedereen heersen namelijk. En waar dat niet gebeurt, wel nu. Iedereen zal rekenschap geven aan dezezelfde Heer, dat is waar het om gaat. En dat is ook de strekking van Filippenzen. Filippenzen 2. Alle knie zal zich voor hem buigen en alle tong zal hem belijden. Maar de nadruk komt dan hier in Romeinen 14 te liggen op vers 12. Zo dan, dat wil zeggen op deze wijze en op deze grond. Zo dan, een ieder van ons zal voor zichzelf... En let op, een ieder van ons zal voor zichzelf, het is erg overdreven nadrukkelijk gezegd, maar dat is het, gaat er nou eenmaal om. Een ieder van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. En de gedachte is dat wij weliswaar sterk zijn en dat er anderen zijn die zwak zijn en dat wij wellicht geneigd zijn om die zwakken te oordelen. Maar wat de apostel nu zegt is niet alleen dat wij dat niet zouden doen omdat de Heer dat wel zal doen als het nodig is. Maar hij zegt tegelijkertijd dat wij die sterk zijn, schuldig zijn de zwakheden der onsterken te dragen. En waar wij dat niet doen, zullen wij daarvoor rekenschap afleggen aan de Heer. Met andere woorden, en ieder van ons, zwak of sterk, heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid. Welke gaat het dan niet om? Ieder van ons heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En in ieder van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Niet alleen degenen die zwak zijn, maar ook wij die sterk zijn. Met de uitdrukking uiteraard uit 15 vers 1. En de conclusie is dan vers 13 van hoofdstuk 14. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever. Namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Twee keer hetzelfde, aanstoot of ergernis. En daarna komt de apostel weer op het thema terug wat hij aansneed in de eerste verse van het hoofdstuk. Waarbij hij zegt dat geen ding onrein is in zichzelf. Maar daar hebben we het vorige keer wel degelijk over gehad. Waar het om gaat in onze levens als kinderen Gods binnen de gemeente is niet de vraag... of iets mag of niet mag, want, zegt de apostel... alle dingen zijn mij geoorloofd en herhaalt het vele malen. Maar in Korinthe, eerste Korinthebrief, zegt hij er ook bij... alle dingen zijn weliswaar geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Niet alle dingen zijn opbouwend, waarmee maar gezegd wil zijn... dat het er bij ons om gaat, niet of iets mag of niet mag... want het is gewoon onzin om dat vraag maar te stellen, alles mag. Dat is geen probleem. Maar we zouden een andere vraag stellen met betrekking tot ons praktische leven. Namelijk, is het tot stichting, tot opbouw van de gemeente? En waar de gemeente het lichaam is van Christus en een tempel is van de Heilige Geest... is dus de vraag, is het tot opbouw van Christus? En dus het werk van Christus? Of gewoon, is het tot heerlijkheid van Christus? En dat is waar de apostel naartoe redeneert vervolgens in hoofdstuk 15. Hier in hoofdstuk 14 staat het trouwens ook, dacht ik. Want daar staat in vers 19... Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede... en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Dat is dus niet de wet van mag het of mag het niet. Maar in tegendeel, het gaat over de heerschappij van het nieuwe verbond. Een heerschappij van de genade die tot doel heeft eenheid tot stand te brengen en eenheid te bewaren. En dat zou het beginsel zijn waaruit wij in de praktijk van ons leven zouden leven. Bovendien wordt er gezegd in vers 17... want het koninkrijk Gods, waaraan we immers deel hebben gekregen, het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Waarbij spijs en drank, maar dat zal ik vorige keer al wel gezegd hebben, waarbij spijs en drank niet staan alleen maar voor eten en drinken, maar eigenlijk voor heel het leven. Alles wat wij in ons leven tot ons nemen dan wel nuttigen, want dat was zo de uitdrukking. Maar daarbij gaat het dan toch om uitwendige dingen. Maar het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, staat hier. Andere plaats staat, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Dat wil zeggen, het gaat niet om uiterlijke dingen. Het koninkrijk zou in u zijn, zei de Heer tot zijn discipelen. En hier staat het ook, het gaat niet om uitwendige dingen als spijs en drank, maar het gaat om meer abstractere zaken als rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Daaruit zouden we leven. Die dingen zijn ook bepalend voor ons leven en voor onze praktische dienst. Bovendien, rechtvaardigheid, vrede en blijdschap zijn kenmerkend voor het nieuwe verbond waaronder wij leven. Dat zijn dingen die tot stand gebracht worden door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, ze maken deel uit van onzienlijke dingen, want de Heilige Geest wordt hier genoemd vanwege dat het inderdaad gaat om onzienlijke dingen. Die zouden bepalend zijn voor ons leven. En wie Christus in deze dingen dient, die is Gode welbehagelijk. Niet wie Christus dient in spijs en drank of in uitwendige dingen, maar wie Christus dient in deze dingen als rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Die is Gode welbehagelijk. Waarna ik meteen het vers terugkoppel weer naar Romeinen 12, vers 2... Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Nou, in het algemeen, de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is dat wij hem dienen, niet via uitwendige dingen in de eerste plaats, en zeker niet via spijs en drank letterlijk, maar door rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Want wie Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en bovendien aangenaam voor de mensen. Dat hoeft verder geen betoog. Dus staat er, laat ons najagen hetgeen tot vrede en hetgeen tot opbouw onder elkander dient. En andersom, vers 20, verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Men zou niet door vast te houden aan dat men alles mag, ook inderdaad alles doen en daardoor in vele gevallen het werk van God verbreken. Wat het ook wezen mag, maar de term wordt hier nog helemaal gebruikt. Want het is inderdaad zo. Het kan zo zijn dat door dingen die wij doen en die wij ook inderdaad mogen, dat daardoor niettemin het werk Gods in onze dagen, dus in de gemeente, belemmerd wordt. Toen zei iemand, dan moest het verboden worden, dan schrijf het meteen op, enzovoort. En zo ga je weer en dan kom je weer onder de wet. Zo werkt het uiteraard niet. Maar wij zouden ons dat individueel realiseren en ons individueel deze vragen stellen. Nou, waarna vers 22 zegt, heb gij geloof? Dat wil zeggen, de een gelooft dat men alles eten mag. En dat mag ook. Waarna 1 Korinthe 8 zegt, doch in allen is deze kennis niet. Dus dat levert wat problemen op. Maar hier staat, heb gij geloof? Heb dat bij uzelven voor God. Want zoals vorige keer gezegd, geloof is een persoonlijke aangelegenheid. En dat wij geloven dat we alles eten mogen, wel, dat is hoogst persoonlijk. En dat gaat ook niet iedereen aan, zal ik maar zeggen. En dus, waar wij geloven dat wij vrij zijn en onder geen enkele wet leven, daar is dat een geloof voor onszelf en het is bepalend voor onze relatie tot de Heer. Dat wel, maar onze relatie tot anderen wordt mede bepaald door ons gedrag. Niet een gedrag wat wetteloos is of bandeloos of wat het maar, hoe het maar heten mag, maar een gedrag wat nou eenmaal door anderen niet begrepen wordt. En dat kan natuurlijk. En daar hebben wij te maken met zwakke gelovigen. Goed, heb gij geloof, heb dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. We zouden leven inderdaad uit geloof, maar het gaat daarbij om onze persoonlijke relatie tot onze Heer. En daar heeft de ander helemaal niets mee van doen. Waarna de apostel weer op het onderwerp terugkomt en zegt: wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelven te behagen. Men kan natuurlijk de vrijheid die men heeft gebruiken om zichzelf te behagen. Sommigen doen dat ook met grote nadruk. Maar dat is niet waarvoor dat gegeven is. We hebben niet de vrijheid ontvangen opdat wij onszelf zouden behagen. We hebben vrijheid ontvangen opdat wij elkander zouden dienen door de liefde. Met de woorden uit Galaten 5. Hier staat het ongeveer ook zo. Hier staat dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede. En voor alle duidelijkheid, ten goede wil zeggen tot opbouw. Ten goede wil niet zeggen dat het gaat om goed en kwaad, namelijk leven onder de wet of het overtreden van de wet. Het goede heeft met die wet niks te maken. Het goede in onze leven, het goede in de gemeente, is dat wat tot stichting is. En daar gaat het om. Dat dan in ieder van ons zijn naaste, dus zijn broeder of zuster. Maar die term hebben we al eens aangehaald naar aanleiding van Romeinen 13... vers 8 en 9 en 10 overigens. Dus dat is onze broeder of zuster, hoef ik nou niet meer uit te leggen. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, zijn naaste behagen tot stichting. Wij zouden allen opgebouwd worden in het geloof. En het is inderdaad mogelijk dat wij een bijdrage leveren aan de opbouw van een ander. En daarmee een bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente als zodanig. En dat is waar het om gaat en dat staat feitelijk in alle brieven. Ook heel uitgebreid overigens in 1 Korinthe. Waarna gezegd wordt dat als wij dat doen, wij inderdaad navolgers van Christus zijn. Want er staat, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergene die u smaden zijn op mij gevallen. Dat wil zeggen, Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar heeft gedaan dat wat nuttig was tot, of dat wat ten goede was voor ons. Dat wat nuttig was voor ons. Want hoe dat ook zij, de Heer was, als er iemand vrij was, was het de Heer zelf. Maar juist over de Heer Jezus lezen wij dat hij zich beperkt heeft, zal ik maar zeggen. En dat hij een dienst heeft uitgevoerd die zou zijn tot opbouw, in ieder geval tot stichting, van ons. En niet alleen in het verleden, hoewel hier over het verleden gesproken wordt, maar het is zelfs ook waar in het heden, al moet ik zeggen dat dat wat uitgebreider besproken wordt in bijvoorbeeld de brief aan Efeze. Maar min of meer met dezelfde woorden. In het verleden, tijdens zijn omwandeling op aarde, heeft hij, toen hij namelijk was, zegt vers 8, toen hij was een dienaar der besnijdenis, toen hij leefde onder de wet, om zo te zeggen, want zo zegt Galaten dat ook, hè, Galaten 4, hij is geworden onder de wet. Toen heeft hij ook niet zichzelf behaagd, maar integendeel, hij heeft zijn loopbaan gelopen en daarmee zijn hemelse vader gediend. Maar het was inderdaad tot stichting of ten goede van ons. Daar gaat het om. En van hem die inmiddels het hoofd is van de gemeente wordt bovendien gezegd, ook op vele plaatsen in de diverse brieven, dat hij zich inmiddels nu, sinds zijn opstanding, heeft overgegeven voor de gemeente. Kijk, om het eenvoudig te zeggen, als de Heer Jezus zichzelf behaagde nu, dan zou hij waarschijnlijk al jaren geleden zijn koninkrijk in de wereld openbaar gemaakt hebben. Want in de wereld is hij nog steeds de verworpene. Niettemin is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En normaal gesproken zou hij dus die macht gebruiken nu om zijn heerlijkheid in de wereld en aan de wereld te openbaren, om de volkeren te oordelen, om zijn lik op stuk te geven, om recht te doen en al dat soort dingen meer. Zichzelf behagen dus. Maar wat de schrift ervan zegt, is dat hij dat nou juist niet doet. Nou ja, nog niet doet in elk geval, deze dingen. Maar dat hij zich heeft beperkt. gewoonlijk vertaald met dat hij zich heeft overgegeven. Dat is een goede vertaling hoor. Dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. Dat wil zeggen, hij doet ook niet alles wat hij kan doen. Hij doet niet alles wat hij mag doen. Hij maakt niet ten volle van zijn vrijheid gebruik. Maar hij gebruikt de vrijheid die hij heeft om in onze dagen deze gemeente te verzamelen en op te bouwen. Dat is wat hij doet. En tot in onze dagen verdraagt hij u en mij, en in verhouding tot hem zijn u en ik zwak. En hij die sterk is, draagt onze zwakheden. Wanneer wij nu sterk zijn in relatie tot andere gelovigen, is de consequentie daarvan dat wij het voorbeeld van de Heer Jezus navolgen en dus inderdaad zwakheden der onsterken dragen. En eigenlijk zou ik die gedachtegang meteen weer terug moeten koppelen naar zover terug als Romeinen 8. Want daar wordt immers gezegd dat wij weliswaar met hem verheerlijkt zullen worden, maar alleen wanneer wij met hem lijden, dat is de gedachte. Er is een evenredigheid tussen. Zo wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Want zijn heerlijkheid zal pas openbaar gemaakt worden in de toekomst. De onze ook, overigens. En in afwachting van de openbaring van die heerlijkheid zouden wij ook inderdaad ons beperken en onze levens beschikbaar stellen in zijn dienst en aan de dienst in het bijzonder onder het nieuwe verbond. Want dat is wat de Heer zelf gedaan heeft in het verleden. Dat is wat hij nog steeds doet in het heden, zoals vele schriftplaatsen uitgebreid vermelden. En wij zouden, zoals Efeze dat erachteraan zegt meteen, wij zouden navolgers van Christus zijn. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Ik citeer uit Efeze 5, vers 1 en 2 geloof ik. Zouden we navolgers van Christus zijn of navolgers Gods? Want Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven. En wij zouden onszelf dus ook voor ons, de gemeente dus, overgeven. En dus elkander dienen, zoals de Heer dat tot in onze dagen nog steeds doet. Nou goed. En er staat dan hier in Romeinen 15 vers 3... dat dit een gedachte is uit het Oude Testament. De smadingen dergene die u smaden zijn op mij gevallen. Ik zoek het niet op. Maar we herkennen het in elk geval in Psalm 69 en in Jesaja 53. En daar laat ik het dan maar bij. Maar er wordt dan aan toegevoegd hier. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Dat wil zeggen, het is weliswaar geschreven over de Heer Jezus. Niettemin is het tot lering van ons. Niet slechts opdat wij zouden weten hoe dat is met de Heer Jezus Christus, maar opdat wij datzelfde voorbeeld zouden navolgen. Het wil me zo gauw niet te binnen schieten waar het staat, maar wij zijn overgegeven tot het voorbeeld der leer. Ik geloof dat het Hebreeën is. We zijn overgegeven tot of aan het voorbeeld der leer. Maar het voorbeeld der leer wil zeggen, het voorbeeld is de leer en de leer is het voorbeeld. Dat is namelijk Christus. Hij is immers het woord Gods en dus de leer. En hij is ook het aanschouwelijk voorbeeld voor ons. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Wij zouden zijn navolgers zijn. Al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door leidzaamheid, bereidheid tot lijden, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. En ik zei al, ik ben geneigd hier terug te koppelen naar Romeinen 8, maar de apostel Paulus doet het zelf al. Leidzaamheid eerst, daarna vertroosting, staat trouwens ook in Romeinen 5 al. Eerst leidzaamheid, bereidheid tot lijden, dan troost uit de schriften voor het lijden, want wij zouden hoop hebben omdat de schriften ons inderdaad die hoop voorhouden. Die schriften doen ons beloften met betrekking tot de toekomst. Die schriften beloven ons heerlijkheid wanneer wij met hem lijden. Dus dit is de gang van zaken. Dit is het schema waaruit wij zouden leven. Leidzaamheid, vertroosting der schriften en dus hoop voor de toekomst. Hoop der heerlijkheid van Christus. En dan zegt de apostel, doch de God der leidzaamheid en der vertroosting, dat wil zeggen, de God die zelf bereid was tot lijden, maar die God die zelf troost ontvangen heeft en ook troost geeft, ik spreek over de Heer Jezus uiteraard, Die geven u dat gij eens gezind, eens van zin, of één van zin, één van denken, hè, één van gemoed, dat gij één van zin zou zijn onder elkander. En meer, er staat nog meer natuurlijk, hè. Maar ik stel me vast dat dikwijls deze uitdrukking maar half geciteerd wordt. Namelijk, dat gij eensgezind zijt onder elkander. Maar dat is een misverstand. Wij zouden niet eensgezind zijn onder elkander. Wij zouden gezind zijn naar Christus Jezus. Wij zouden allen gezind zijn naar Christus Jezus. Dat wil zeggen dat onze zin en daarmee ons denken en ons doel gericht is op Christus Jezus. En daar waar dat bij een ieder van ons zo is, daar zijn wij dus één van zin. En één van gemoed. Dat is een lied, geloof ik, hè? Nou ja. Oh ja, de 838. Eén in de naam van Jezus. Eén zin en één gemoed. Dat is precies. Dat is twee keer hetzelfde trouwens. Eén, dat wil zeggen één in ons denken. Maar begrijp je me goed? Het belangrijkste is niet dat we eensgezind zijn onder elkander. Het belangrijkste is dat wij gezind zijn naar Christus Jezus. En vervolgens dat wij eensgezind zijn onder elkander naar Christus Jezus. Want eensgezind, ik zeg altijd, dat zijn alle geitenfokkers zijn het ook, hè? Die worden lid van dezelfde geitenfokvereniging. Nee, nee, een christelijke geitenfokvereniging, zeker wel. Ja, die zijn ook eensgezind onder elkander. Nou en? Maar daar gaat het niet over. Het gaat om eensgezindheid naar Christus Jezus. En er zijn er velen, ik heb het ook meerdere malen horen zeggen, letterlijk. Er zijn er velen die zeggen, doe die Bijbel maar dicht. Want Bijbelstudie brengt maar verdeeldheid, want we zouden eensgezind zijn onder elkander. En als je je met Bijbelstudie bezighoudt, dan brengt dat maar verdeeldheid. Nee, als je met de Bijbel bezighoudt, dan word je gezind naar Christus Jezus. En als iedereen dat doet, zijn we dus eensgezind onder elkander naar Christus Jezus. Dat is de gedachte. En ik bedoel niet alleen maar bestuderen van de Bijbel, want daar heb ik echt niet zo'n hoge pet van op. Het gaat erom dat wij inderdaad het woord Gods tot ons nemen als het levende brood. Het eten dus, ons eigen maken en daaruit leven. Dat is waar het om gaat, hè. Het gaat over zeer praktische dingen, ook in deze hoofdstukken. En die gezindheid komt tot uitdrukking in onze praktische leefwijze, in onze relaties tot elkaar. Maar het gaat in de eerste plaats om een gezindheid naar Christus Jezus. En in de tweede plaats eensgezind onder elkander. Naar Christus Jezus. Want dat is de bedoeling. De bedoeling is namelijk die van vers 6. Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waartoe zouden wij elkander aannemen? Opdat wij inderdaad eensgezind zouden zijn onder elkander. Gericht op, naar, gericht op Christus Jezus. Kortom, gericht op de verheerlijking van hem. Anders gezegd, het is zelfs zo dat waar wij eensgezind zijn en dezezelfde gezindheid hebben zoals hier uiteengezet is, die gezindheid van leidzaamheid enzovoorts, daar is dat tot heerlijkheid van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zoals het letterlijk staat in vers 6. En dat is waartoe wij geroepen zijn. Dat is de priesterlijke functie. Het verheerlijken van God. Daartoe zijn wij getrokken uit deze tegenwoordige wereld. Daartoe worden we gebouwd in het geloof. Daartoe zouden wij ons voeden met het woord Gods. Daartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen enzovoorts. En daartoe dus ook zouden wij eensgezind zijn. Opdat wij in tegenstelling tot Israël uit het verleden inderdaad onze priesterlijke functie zouden vervullen. De functie van dat koninklijke priesterdom waaraan wij deel hebben gekregen. Let ook op dat er staat eendrachtelijk. Sommigen denken dat eendrachtelijk alleen maar betekent samen. En dat betekent het wel, maar betekent veel meer dan dat. Eendrachtelijk betekent dat men gezamenlijk zou dragen. Drachtelijk, daar komt immers van dragen. En eendrachtelijk wil zeggen dat men tezamen draagt. Dat iedereen deel heeft aan dit dragen van de verantwoordelijkheid. Van de priesterlijke verantwoordelijkheid. Bovendien, en bovendien dat wij elkanders lasten zouden dragen. Zoals het elders staat. Of zoals het nog weer elders staat. Wij zouden elkander verdragen. Bij voorkeur spreek ik dat uit als verdragen. Want zoiets is dat, hè? Dat is wat het woord eigenlijk betekent. Maar opdat ge eendrachtelijk. Ik ken vele gelovigen. Die kunnen je bij wijze van spreken alles vertellen over de Bijbel en wat het allemaal betekent enzovoort, maar ze dragen niks. Ze doen alsof ze sterk zijn. Misschien zijn ze het ook, maar ze dragen niks. En gaan de verantwoordelijkheid uit de weg. En dikwijls wordt dan ook nog de Bijbel gebruikt om mee te koketteren, zeg ik dan. Om er arrogant mee te doen, van ik weet het, ik heb er verstand van, ik heb het begrepen, ik heb het bestudeerd en zus en zo is het. Maar op zich betekent dat niks en met eendrachtelijk zijn, eendrachtelijke God verheerlijken, heeft het inderdaad niks te maken. Integendeel, in de praktijk wordt het dan gebruikt om zichzelf te verheerlijken. En dat is uiteraard op geen enkele wijze de bedoeling. Men zou dragen, verantwoordelijkheid dragen en dat is geen lolletje. Dat is ook niet waar men in dit leven eer mee kan inleggen. Integendeel, wij zouden als gelovigen, wie wij ook zijn, een dienende functie hebben. En wij zouden ons laten vernederen onder de krachtige hand Gods. We zijn dienstknechten geworden, dat is heel wat anders dan heren te zijn. Maar om dit doel gaat het. Niet, het gaat er niet om dat wij kennis hebben van de Bijbel als zodanig, zeg ik altijd, hoe belangrijk het ook is. Maar het gaat erom dat het woord Gods in onze harten, en dat is nog niet hetzelfde als ons intellect of ons geheugen, maar dat het woord in onze harten zou zijn en dat daar ook uit geleefd zou worden. Dat is waar het om gaat, hè? Het zou in onze harten zijn en we zouden daaruit leven. Zodat we in navolging van de apostel Paulus zouden kunnen zeggen, ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat is een heel concrete aangelegenheid. Het is ook hetzelfde als te kunnen zeggen, ik ben één plant geworden met Christus en met, in het bijzonder in de gelijkmaking zijn er opstanding. Dat betekent dat de levende Christus niet alleen in ons is, maar dat wij deel van hem zijn en dat hij deel van ons is. Het is een onafscheidelijk geheel. En daar waar dat zo is, zal het leven van Christus in ons openbaar worden en waar de bediening van de Heer Jezus Christus in hoogste instantie is de heerlijkheid van zijn God en Vader. Daar zal het zo zijn dat onze levens ook inderdaad zijn tot heerlijkheid van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Letterlijk zoals het hier in vers 6 staat. Dat is het doel. Opdat gij eendrachtelijk, tezamen dragend, opdat gij eendrachtelijk met één mond, maar het idee is natuurlijk met dezelfde gedachten, met één mond, mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan. En daar waar wij elkander aannemen, verheerlijken wij daarmee de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daartoe was de Heer Jezus zelf geroepen, daartoe zijn wij geroepen. Om de verdeeldheid die er is in deze oude wereld te overwinnen, om de dood, maar dat is hetzelfde als verdeeldheid, om de dood teniet te doen. En waar wij leven als opgewekt met Christus, daar waar wij eeuwig leven hebben ontvangen, en daar dus waar de dood niet meer heerst over ons, zou het hoogste doel in ons leven zijn het najagen van deze gemeenschap met hem. Voor onszelf en dus vervolgens ook voor elkaar en met elkaar. Dat is waar het om gaat. En per slot, daarmee is ook het werk van de Heer Jezus zelf beschreven. Het werk wat hij nu doet. Het verzamelen, het opbouwen van de gemeente. Het is een werk van tot stand brengen van eenheid en het bevorderen van eenheid. En waar wij God dienen, houdt onze dienst aan God in precies hetzelfde. De opbouw van de gemeente als zodanig. En dus het handhaven van de eenheid die hij fundamenteel tot stand gebracht heeft. En dat staat feitelijk in alle nieuwtestamentische brieven uitgebreid. Daarom neemt elkander aan gelijk ook Christus ons aangenomen heeft. Nou, wie waren wij toen hij ons aannam? Nou, laat ik u dat nou maar niet vertellen. Lijkt me niet zo geschikt. Maar wie waren wij? En wie waren jullie? Toch, wie waren wij? Zwakken, vijanden van God, goddelozen, zondaren. En ik probeer even de woorden bij elkaar te zetten uit Romeinen 5. Hè. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. En daar staan die termen dan. Hè. Toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog goddeloos waren. Enzovoorts. Toen nam hij ons aan. En hopelijk is dat ook de inhoud van de evangelieprediking. Namelijk dat wie wij ook zijn, God wil ons aannemen. Wanneer wij tot hem komen. En wat ons betreft, hij heeft dat gedaan. En juist om die reden zouden wij elkander aannemen, ongeacht wie wij zijn. En ongeacht wie die anderen zijn. Als het gelovigen zijn, als ze zeggen dat ze gelovigen zijn, zouden wij ze aannemen. Daar begint het in ieder geval mee. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft. Niet ter wille van ons, hoewel velen dat denken, dat God ons aangenomen heeft, of dat Christus ons aangenomen heeft, opdat hij ons zou redden, enzovoorts. Hè? Of dat hij ons zou behouden, eeuwig leven zou geven, of wat dan ook. En dit is niet onbijbels wat ik nu zeg, maar het is te laag gegrepen. Hij heeft ons aangenomen tot de heerlijkheid Gods, staat er. Daarmee God verheerlijkt. Hij deed dat en nam ons aan, niet tot heerlijkheid van ons, hoewel het tot heerlijkheid van ons was uiteraard, maar hij deed het tot heerlijkheid Gods. En daar gaat het ook om. Wanneer wij elkander aannemen, is dat ook niet terwille van die ander of zo. Daar hebben we het vorige keer nog over gehad. Natuurlijk is het terwille van die ander. Natuurlijk is het dat, maar dat is niet het hoogste doel. Sommigen denken van, ja, maar voor die of die kan ik dat niet doen. Dat doet voor mij ook niks. Weet je wel, we hebben er toch niks aan en voor zo iemand wil ik dat niet doen. Maar het is ook niet voor zo iemand, het is voor de Heer. En dat is wat de Heer Jezus zelf gedaan heeft. Ons aangenomen, niet ter wille van ons, hoewel wij er baat bij hadden uiteraard. En zeker niet omdat we er aanspraak op konden maken of omdat we het verdiend hadden of iets dergelijks. Integendeel, precies het tegenovergestelde. Maar hij deed dat om daarmee uitvoering te geven aan Gods wil. En hij doet dat nog. Met de woorden dan van Hebreeën 10. Dan wel de psalm. Wat was het? 40, 41? Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is wat hij nog steeds doet. Daar gaat trouwens Hebreeën 10 ook over. En wanneer wij ons onderwerpen aan de goede en welbehagelijke wil van God, dan dienen wij God in rechtvaardigheid, in vrede en blijdschap. En ik wijs u, dat waren de woorden uit 14 vers 17. Maar ik wijs u erop dat de term vrede, die daar in het midden staat, echt geen andere betekenis heeft dan eenheid. Dat is wat het woord betekent, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Vrede veronderstelt vereniging. En soms denk ik dat ons woord vrede ook daadwerkelijk daarvan afgeleid is. Verenigen. Maar laat maar zitten. Maar dat is in ieder geval wat het betekent. En daarin zouden wij hem dienen dus. God dienen. En dat is heel wat anders dan dat dienst aan onze naast het hoogste zou zijn. Wij zouden onze naasten dienen. Onze broeder en zuster. Dat is waar. Maar niet ter wille van hen. Maar ter wille van God zelf. En tot heerlijkheid Gods. Daarom neemt elkander aan gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods, zegt 15 vers 7 en dan vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis. De term en ik zeg betekent zoveel als dit is wat ik zeg. Niet dit is wat ik nu ga zeggen, maar dit is wat ik nu net in de voorgaande verse gezegd heb. Hij zegt, ik zeg dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis. En dat is dus de herhaling, maar nu met andere woorden, van wat in vers 3 al gezegd was. Ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar enzovoorts. Hij is dus dienaar. Als hij zichzelf behaagd had, was hij geen dienaar geworden. Was hij meester geworden. Maar hij is dienaar geworden der besnijdenis nog wel. Dat was dus inderdaad in slavernij, die van de wet, want daar gaat het uiteraard over. Uiteengezet in Galaten 4 in elk geval, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En Jezus Christus is dienaar geworden der besnijdenis. Wel, opdat wij van die besnijdenis verlost zouden worden, is dus de gedachte. En daarmee van heel de wet en alles wat erbij hoort. Of nog anders gezegd, hij is dienaar geworden der besnijdenis, opdat hij vast zou maken, bevestigen staat er in vers 8, opdat hij vast zou maken de beloftenissen der vaderen. Beter nog, opdat hij de beloftenissen der vaderen zou vervullen. Hij kwam, het is precies dezelfde gedachtegang als Romein, als Galaten 3 en ook 4, wordt daar uitgebreid uiteengezet. Het idee namelijk dat Israël weliswaar onder de wet terecht was gekomen, maar dat de Heer Jezus gekomen is onder de wet om hen van die wet te verlossen, om hen alsnog te brengen de vervulling van de beloften die aan de vaderen gedaan waren al ver voor de wet. 430 jaar ervoor staat erbij. Niettemin, ook daar is de gedachte, maar ook in de eerste hoofdstukken van Romeinen, Romeinen 3 bijvoorbeeld, is de gedachte dat men weliswaar deel kan krijgen aan de vervulling van deze beloften der vaderen, maar dan moet men eerst verlost worden van de wet. En hier staat het ook, alleen veel korter en bovendien aan het eind van een lange brief, waarin deze dingen al uitgebreid uiteengezet zijn, zodat het nu hier heel kort alleen nog maar gememoreerd wordt. En dus staat er, Jezus Christus is dienaar geworden der besnijdenis, of is gekomen onder de wet, opdat hij, degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de erfenis zouden verkrijgen. De aanstelling tot zonen heet het dan bij die gelegenheid overigens, in Galaten 4. Ik hoop dat u die tekst uit het hoofd kent, dan merkt u ook hoe ik ze enigszins anders citeer. Maar daar gaat er nog niet verder op in. Maar dat is wat gebeurd is. Hij heeft niet zichzelf behaagd, maar in tegendeel, hij is dienaar geworden, met de nadruk op dienaar, hier in vers 8. Hij is dienaar geworden. Dat is precies wat Galaten zegt. Wij zouden dienen. We zijn vrij, maar we zouden dienen. En uitgebreider staat het nog in Filippenzen, want het is het centrale thema van de Filippenzenbrief. Die gezindheid, dat gevoelen zij in u, welk ook in Christus Jezus was, die zichzelf vernederd heeft, die gehoorzaam is geworden, et cetera. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Ook hij leefde uit lijdzaamheid, hij ontving vertroosting der schriften en hij had dus hoop op de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is het idee. Nou. Dus Jezus Christus is dienaar geworden der besnijdenis vanwege de waarheid Gods. En de waarheid Gods is dat de beloften aan Abraham enzovoort weliswaar vervuld zouden worden, maar niet door de wet, maar door wat daarna zou komen. En dus kwam de Heer Jezus als dienaar der besnijdenis en is hij geworden onder de wet, opdat hij die wet zou vervullen. En opdat wij dus inderdaad deze vervulling der beloften zouden ontvangen. Het is trouwens opmerkelijk hoe de apostel Petrus, wanneer hij voor het eerst openlijk het evangelie predikt, want het is hem geoorloofd om vrij uit te spreken, zegt hij in Handelingen 2, dat hij dan aan het eind van zijn toespraak en zelfs na de uitnodiging nog zegt, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Hij zegt dus expliciet dat door de opstanding van Christus uit de dood inderdaad het nieuwe verbond is aangebroken en daarmee de vervulling van al deze beloften die gedaan waren aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Later was de apostel Paulus, van wie wij ineens een lange redenvoering vinden in Antiochië in Handelingen 13. En de man zegt daar precies hetzelfde, langs precies dezelfde lijnen, dat namelijk God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft aan ons vervuld heeft door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Letterlijk zo in Handelingen 13. Het is deze levende Christus die levend geworden is uit de dood, nadat hij in de dood een einde had gemaakt aan de heerschappij van de wet en daarmee van de besnijdenis, opdat de beloften der vaderen aan ons, hun kinderen, zegt Paulus in Handelingen 13, vervuld zouden worden. En hier staat het ook, neemt niet weg dat de vervulling van deze beloften of de bevestiging van deze beloften der vaderen tot stand gekomen is doordat de Heer Jezus Christus dienaar geworden is. En dus dienstknecht. Nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar
In de praktijk komt het op hetzelfde neer. Een dienende functie in plaats van een heersende functie. Door die bereidheid tot dienen van de Heer Jezus, zijn die beloften vervuld geworden. En daardoor is het mogelijk geworden dat vervuld zou worden wat in het Oude Testament werd aangekondigd. Namelijk dat de heidenen God zouden verheerlijken. En wij zijn die heidenen. En deze gelovigen in Rome zijn die heidenen. Al waren het in hoofdzaak Britten, maar daar gaat het nou niet over. Leuk hè, maar het is zo. Maar het doet verder niks ter zake. We hebben dat bij andere gelegenheid alles uiteengezet. Heidenen in elk geval. De heidenen zouden God verheerlijken. En dat was precies wat in het Oude Testament uitgebreid was aangekondigd. En deze beloften en zelfs deze profetieën zouden in onze dagen vervuld worden. Daar waar wij dus de Heer dienen en onze naasten behagen ten goede tot stichting, daar waar wij de zwakheden der onsterke gelovigen dragen, daar wordt God verheerlijkt. En dat is vervulling van oud-testamentische profetie en daarmee het volvoeren van de wil Gods. Daarom zouden wij dat doen. Nou, daar laten we het eerst bij. Want het is weer tijd voor de pauze. En in deze verse zijn we dan aan het hoogtepunt feitelijk van dit hele betoog. Waar gezegd wordt dat het uiteindelijke doel is dat wij eendrachtelijk met één mond mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. Dat is ook het doel van de bediening geweest, en is het trouwens nog, van het werk van de Heer Jezus zelf. En de bedoeling is dat wij in dat werk, aan dat werk deel zouden hebben, daarin betrokken zouden zijn en dus in onze levens God zouden verheerlijken. Dat gebeurt niet alleen maar via de mond, overigens, hoewel je bijna uit vers 6 die conclusie zou trekken. Maar dat gebeurt niet met de mond, maar dat gebeurt met heel het leven, is de gedachte. De uitdrukking met één mond wil ook maar gewoon zeggen gemeenschappelijk. Hoe dat ook zij, daartoe zijn wij geroepen. En bovendien, zegt de apostel, dat is een overeenstemming met wat van oudsher in de profetieën is aangekondigd. Namelijk dat de zegeningen, zoals die tot stand gebracht zouden worden door de Heer Jezus zelf, dat die in de eerste plaats terecht zouden komen bij de heidenen. En dat heidenen samen met de Heer Jezus God zouden verheerlijken. En de apostel die citeert bij deze gelegenheid 1, 2, 3, 4 verschillende schriftplaatsen zelfs, ter ondersteuning van deze gedachte. En dat is bijzonder veel, want meestal komt er maar één. Als er dan al een citaat komt uit het Oude Testament, één of twee, en hier zelfs 4, omdat het daar nou precies om gaat. Dat is nou net de belangrijke tegenwoordige waarheid. Dat gelovigen van vandaag één zouden zijn met Christus, zouden delen in zijn heerlijkheid, of met wat algemene termen, in hem gezegend zouden zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Maar de gedachte is daarbij ook dat wij met hem verbonden zijn in zijn bediening en in bijzonder tot heerlijkheid des vaders. Deze uitdrukking, tot heerlijkheid des vaders, ontleen ik voor het gemak aan Romeinen 6. Want daar stond dit natuurlijk al, hè. Daar stond al, helemaal aan het begin van wat ik zou moeten noemen praktische deel van de uiteenzetting. Daar staat dan dat wij één zijn geworden met Christus. Dat wij, vers 4 van Romeinen 6, dat wij met hem zijn begraven. Dat we en met hem zijn opgestaan. Opdat gelijke wijs Christus uit de dood opgewekt is tot, dat is dus het doel, tot heerlijkheid des vaders. Dus het doel van zijn opstanding en daarmee het doel van zijn tegenwoordige opstandingsleven is de heerlijkheid des vaders. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij. En dat is de algemene regel. Gelijk Christus, alzo ook wij. En hier, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want deze wandel in nieuwheid des levens heeft kennelijk, want staat hier gewoon dan, tot doel de heerlijkheid des vaders. En dat staat hier zelfs al aan het begin van Romeinen 6. Waarna overigens in de volgende hoofdstukken eerst wordt uiteengezet wat niet het doel is. van ons nieuwe leven. Namelijk, het doel is niet dat wij de wet zouden dienen. Het doel is niet dat wij de zonde zouden dienen. Dat wordt eigenlijk het eerst genoemd in Romeinen 6, daarna hoofdstuk 7. Dat wij de wet zouden dienen, is niet het doel. Maar, zoals Romeinen 8 zegt, wij zouden geleefd dan wel geleid worden door de Heilige Geest. Dat is de gedachte. Daarna stopt de apostel met de uiteenzetting en doet een paar stappen terug en benadert het thema van de andere kant. In Romeinen 9 tot en met 11, waar hij uiteenzet de tegenwoordige positie van de gemeente. Min of meer in de plaats van Israël. Dat wil zeggen, de priesterlijke functie van Israël is terechtgekomen bij de gemeente in onze dagen. En daarna, vanaf hoofdstuk 12, komt hij op deze dingen terug en past het praktisch toe op de gemeente en op de individuele gelovigen. Niettemin, het doel van het leven van de individuele gelovigen is hetzelfde als het doel voor de gemeente als zodanig. Uiteraard. Juist omdat wij leden zijn van die gemeente, daarom hebben wij deel aan de roeping van de gemeente ook individueel. En dat is de heerlijkheid des vaders. En de vader zelf zegt dan hoe zo'n leven er uiteraard uitziet. In dat verband zegt de apostel dan in vers 8 van Romeinen 15... dat Christus dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods. Namelijk, opdat hij bevestigen zou vastmaken, dat is een term die in andere plaatsen ook gebruikt wordt, hè, opdat de belofte vast zij, staat er dan. En dus vervuld zou worden. Opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vader en daarmee die beloften zou toepassen of vervullen. En wat dat dan is, wat dan de uiteindelijke vervulling van die belofte is, staat er dan dus achter in vers 9. En de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. En met zo'n uitdrukking zijn wij feitelijk ook terecht in bijvoorbeeld Efeze 2... waar gezegd wordt dat God ons met Christus heeft opgewekt en ons met Christus heeft gezet in de hemel, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom van Gods genade, waarmee hij overvloedig over ons is geweest, enzovoorts. En dat is precies waar het om gaat. Want waar de gemeente geroepen is tot een betoning van Gods genade, is de gemeente dus geroepen tot heerlijkheid Gods. En dat is Efeze 2. Efeze 3 zegt het ook. De gemeente geroepen is opdat door die gemeente bekend zou gemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. En dat is ook, het is hetzelfde natuurlijk, maar het is tot heerlijkheid des vaders. Of zoals Petrus het zegt, 1 Petrus 2. Hij zegt, we zijn Gods volk geworden, een koninklijk priesterdom, opdat we zouden verkondigen de deugden desgenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is de priesterlijke functie nou eenmaal. En dus is dat de functie van de gemeente van vandaag. De verheerlijking van God. En hier staat, en de heidenen God zouden verheerlijken, en dan in de tussenzin, vanwege de barmhartigheid. En barmhartigheid is in ieder geval een deugd van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus je kunt rustig 1 Petrus 2 naast leggen. Die zouden wij verkondigen, bekendmaken, voor de maar heten mag. Of het is ook hetzelfde als barmhartigheid is hetzelfde als genade. Dus zegt Efeze 2, tot een betoning van zijn genade. Nou, dat klopt. En vanwege die genade waarmee je overvloedig is geweest over ons. Barmhartigheid dus, zegt Romeinen 15, vers 9. En wat zei Efeze 3? De veelkleurige wijsheid Gods. Die is iets moeilijker, maar het is in feite ook hetzelfde. Want als er staat dat God ons begenadigd heeft, dan staat er ook dat hij met die genade overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid. Efeze 1. En dus, het bekendmaken van de veelkleurige wijsheid Gods heeft alles van doen met die genade Gods en die barmhartigheid enzovoorts. En de gedachte is dan ook dat waar Christus ons barmhartigheid bewezen heeft, dan wel ons begenadigd heeft, zouden wij ook barmhartigheid bewijzen aan anderen. Dat is wat hier uiteengezet wordt. En in die zin zouden wij dus navolgers van Christus zijn en op dezelfde wijze als dat Christus dat gedaan heeft, God verheerlijken. Namelijk door genade, barmhartigheid te bewijzen. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Gelijk geschreven is, en dan komen de citaten. Gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Dat is een beschrijving van de positie van Christus nu. Dat ik, uit die zin zou ik feitelijk met een hoofdletter moeten, want hoewel het woorden waren van de psalmist, van David gewoon, zijn het feitelijk woorden van de Heere Jezus zelf. Die zegt, ik zal u belijden onder de heidenen, te midden van de heidenen, maar daarmee samen met de heidenen, en uw naam lof zingen. En de aardigheid van zingen is dat in de Bijbel zingen nooit solistisch gedaan wordt. Heb je dat? Zingen is in principe samen zingen. En samen zingen is dus feitelijk een pleonasme. Zingen is dat men gelijktijdig dezelfde gedachten formuleert, of beter nog, gelijktijdig dezelfde woorden uitspreekt. En dan heet het zingen. Ook al, kijk, wij moesten vroeger de tafels van 1 tot en met 10 opzeggen, met de hele klas tegelijk. Nou, naar Bijbelse begrip is dat zingen. Het gebeurt op dezelfde toon en in dezelfde, dezelfde monotoon, denk ik dan. Maar in ieder geval dezelfde dreun. Maar in de Bijbel heet dat gewoon zingen. Dat gezamenlijk dezelfde dingen gezegd worden. Ik zal u belijden onder of te midden van de heidenen. En daarmee uw naam lofzingen, kennelijk samen met die heidenen, zoals uit het vers zelf blijkt, maar zeker uit het verband waarin het hier geciteerd wordt. De aardigheid is nog dat het weliswaar één citaat is van de vier die hier volgen, maar eigenlijk is het een dubbel citaat, omdat de schriftplaats zelf twee keer in onze Bijbel voorkomt. De ene keer is in 2 Samuel 22, maar als we 2 Samuel 22 lezen, en we weten niet dat het 2 Samuel 22 is, dan denken wij dat het een psalm is, en dat is ook zo. Het is namelijk psalm 18. Het is volstrekt hetzelfde. Psalm 18, waar in mijn Bijbel boven staat, danklied na overwinning. Maar het zal duidelijk zijn dat het een danklied is van de Heer Jezus en dat het gaat om de overwinning op de dood. Zoals er zoveel van deze psalmen zijn. En dan helemaal aan het eind van het vers. Dan laat ik lezen vers 47. Vanaf vers 47 van psalm 18. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotssteen en verhoogt zij de God mijns heils. De God die mij volkomen wraak geeft en de volken onder mij brengt. Kortom, die mij overwinning geeft en daarmee heerschappij geeft over de volken. Die mij uithelpt van mijn vijanden. Ja, gij verhoogt mij boven degene die tegen mij opstaan. Zodat de Heer Jezus Christus verhoogd werd. In elk geval ook boven Juda, boven het Joodse volk. Dat klopt, want hij is nou hoofd van de gemeente. En dat is hoger dan het Joodse volk. Gij redt mij van de man des gewelds. Een term die wij met gemak even op de duivel toepassen. Maar in smalle verband is die man des gewelds gewoon Judas. En in iets breder verband dan weer is het Juda, het Joodse volk. En de term of synoniemen daarvan worden in dat verband in de Bijbel nogal eens gebruikt. Ter aanduiding van Judas, maar daarmee over het hoofd van Judas heen ter aanduiding van het Joodse volk. De man des verderfs, inderdaad. Ja. Hier, de man des gewelds. Gij redt mij van de man des gewelds, van Juda, van het Joodse volk feitelijk. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen. En dat is wat Romeinen 15 citeert. Uit vers 50 dus, van psalm 18. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen. En uw naam zal ik psalm zingen. Die de verlossingen zijns konings groot maakt en goede tierenheid doet. Goede tierenheid, leuk hè? Goede barmhartigheid dus. Die goede tierenheid doet aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Maar waar wij verbonden zijn met die levende God en zelfs met deze gezalfde, met deze Christus, hè, want dat is het dan in het Grieks, hè, gezalfde. Waar we met hem verbonden zijn, doen ook wij goede tierenheid, is de gedachte. En daarmee loven wij de Heere samen met de Heer Jezus. Wij, die heidenen waren, zal ik maar zeggen, zijn verbonden met de Heer. Die, en we hebben samen met hem de overwinning. En in het bijzonder ook, we hebben een positie ontvangen, of we zijn verhoogd geworden, boven degene die tegen de Heer opstonden. Dat was Juda, het Joodse volk. Maar vergis u niet, dezelfde Joodse volk was ook degene die opstond tegen de christenen, tegen de gemeente. Ik zeg altijd, er wordt altijd verteld dat christenen de uitvinders zijn van de jodenvervolging. Ik moet u zeggen, dat is niet waar, want jodenvervolging bestond al 500 jaar voordat er maar christenen bestonden. In het boek Esther bijvoorbeeld. Dat is aanzienlijk voor de christelijke eeuw, om zo te zeggen. Maar andersom, joden zijn wel degelijk de uitvinders van de christenvervolging. Er zat ook weinig anders op, moet ik zeggen. He? Christendom ontstond min of meer vanuit het jodendom, dus die waren het eerst bij betrokken. Dat is nu eenmaal zo. En het ontstond in hun midden, niettemin is het zo. En waar de Heer Jezus, waar eerst de Heer Jezus vervolgd werd door degenen die onder de wet leefden, want dat is eigenlijk de gedachte, daar werden vervolgens allen die met Christus verbonden werden, de gemeente dus, eveneens vervolgd door de joden. Zo is het. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de christenen daarna het recht geeft om de joden te vervolgen. Want dat is absoluut niet waar, ook niet mijn bedoeling om dat te zeggen. Maar waar het maar om gaat is dat we ons bewust zouden zijn dat inderdaad de eerste christenen in de eerste eeuwen vervolgd werden door de joden. En zelfs daar waar men vervolgd werd door heidenen, was dat gewoonlijk omdat de joden de heidenen opstoten. Lees het boek Handelingen maar na, dat is nou eenmaal zo. Nou goed. Het gaat er niet om dat we ons dat bewust zouden zijn in het algemeen, maar we zouden dat ons bewust zijn in verband met wat de schrift over deze dingen zegt, zodat we het zouden herkennen. Die man des geweld stond niet alleen op tegen de Heer Jezus, maar ook tegen ons. Maar, dat is ook begrijpelijk, want men werd uiteraard jaloers. Precies, maar dat was weer Romeinen 9, Romeinen 10, Romeinen 11 zelfs. Waar gezegd wordt dat het Joodse volk tot jaloersheid verwekt zou worden door, nou ja, laten we zeggen, door de gemeente. Dat kan ook niet anders, want de gemeente werd geplaatst in de priesterlijke functie die daarvoor toekwam aan Juda, het Joodse volk. En een ander heeft zijn dan wel hun opzienersambt genomen. Het ambt van priester namelijk. En de gemeente heeft dus opzienersambt, het priesterschap dus ontvangen, wat oorspronkelijk toekwam aan Juda. Dat is waar het om gaat. Vandaar ook de gespannen relatie, om zo te zeggen. Maar moet duidelijk zijn dat inderdaad Psalm 18 dan uitdrukkelijk gemeentelijke waarheid naar voren brengt. Vers 48 en 49 spreken over de vijandschap tussen het jodendom en de Heer Jezus. Maar in vers 50 staat dan prompt: daarom zal ik u, o Heer, loven, te midden van en dus samen met de heidenen. En dat dat de betekenis is, blijkt uit de wijze waarop Paulus in Romeinen 15 dit vers citeert. Zodat de Heer, in plaats van dat hij is de gezalfde, de Messias der Joden, is hij geworden Messias van heidenen, namelijk de gemeente. Nou goed, zoals gezegd, dat was Psalm 18 vers 50, het was ook 2 Samuel 22 vers 50. Volstrekt hetzelfde. Staat dus er twee keer in, dat is ook wel aardig, hè? Een belangrijke waarheid, kennelijk. Aardig is ook het volgende citaat uit Romeinen 15. Waar staat in vers 10: wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. Schijnt geciteerd te zijn uit Deuteronomium 32. In het lied van Mozes, zoals het heet. Aan het eind van de bediening feitelijk van Mozes. Ter gelegenheid van zijn opvolging door Jozua. En daar staat dan... in Deuteronomie 32, vers 42... Nou, vers 41 dan. Indien ik mijn glinsterend zwaard wette en mijn hand ten gerichte grijpt, zo zal ik wraak op mijn tegenpartijen doen wederkeren en mijn hateren vergelden. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als het Psalm 18, hè? De Heer Jezus die wraak zal doen op zijn wederpartijders. Die dan ook zegt, ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten. Van het bloed des verslagenen en des gevangenen, van het hoofd af zullen er wraken des vijands zijn. Wat het maar wezen mag, denk ik dan altijd maar even gauw. Maar oordeel. Maar terwijl aan de ene kant dus in vers 41 en 42 gesproken wordt over de vloek die op Juda zou rusten, wordt er gezegd in vers 43, juicht gij heidenen. En dan staat er, met zijn volk, ook wel aardig. Maar eigenlijk staat er gewoon, juicht gij heidenen zijn volk. Want het idee is dat die heidenen nou ineens zijn volk geworden zijn. En dat is niet nieuw, want dat stond ook al in Romeinen 9. En in 1 Petrus 2 en noem maar op. Waar gezegd wordt dat lo-ami, in het commentaar staat dat het heidenen zijn, waar lo-ami, niet mijn volk, ami namelijk mijn volk is geworden. Nou, Romeinen 9 moet daarvoor voldoende zijn. Maar zo is het ook. Ami, het volk Gods, was immers Israël, maar wij heidenen zijn nu zijn volk geworden. Terwijl in vers 41 en 42 eigenlijk een vloek wordt aangekondigd, oordeel wordt aangekondigd over wat tot dan zijn volk was. Nou ja, het Joodse volk dan in elk geval. Maar vers 43, juicht gij heidenen met zijn volk, want hij zal het bloed zijn knechten wreken. Hij zal de wraak op zijn tegenpartijen doen wederkeren en verzoenen zijn land en zijn volk. Dat is een wat moeilijkere uitdrukking die hier achteraan komt. Maar waar het op neerkomt, is dat inderdaad het Joodse volk uit de positie van volk Gods, van Ami, gezet zou worden, uit de priesterlijke functie dus, en vervangen zou worden door wat wij dan nu kennen als de gemeente. Het is feitelijk iets ingewikkelder wat hier staat. Want het is een kwestie van 2 en 10 stammen die verwisseld worden. Maar goed, in dat verband wordt het toch in Romeinen 15 niet aangehaald. Dus laat maar zitten. Wees vrolijk, gij heidenen, zijn volk. Heidenen die zijn volk zouden zijn. En die daarmee door hun vrolijkheid, hun blijdschap, de blijdschap van de blijde boodschap uiteraard, de blijdschap van het nieuwe verbond, God zouden verheerlijken. Dat is de bedoeling. Nou, dan hebben we er nog één. Die kwam uit Romeinen 15 vers 11. En vervolgens uit Psalm 117 vers 1. Noem ze allemaal maar even dan. Psalm 117 vers 1. Die ken je, hè? Zelfs op melodie. Loof den Heere alle geheiden, alle heidenen. Prijst hem alle natieën. Want zijn goede tierenheid is geweldig over ons. En de waarheid des Heren, de waarheid, leuk hè, de waarheid des Heren is in der eeuwigheid. En wat stond er ook alweer? Dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods. Welke waarheid? Nou, deze uit Psalm 117 dus. De waarheid is deze waarheid namelijk, dat als de beloften zouden vervuld worden, zouden ze in de eerste plaats vervuld worden aan heidenen. En in de praktijk is dat dus de gemeente. En de psalm eindigt inderdaad met halleluja. Dat wil zeggen, loof de Heer, nou daar is de gemeente toe geroepen. En dat is wat die heidenen zouden doen. Wij, die van nature heidenen zijn en geen joden, zouden inderdaad volgens deze schriften de eerste zijn die deel zouden hebben aan het nieuwe verbond en daarmee ook in de praktijk van het leven de Heer groot maken. Nou, de laatste was dan die van Jesaja 11 vers 10. Jesaja 11 vers 10 over de... Het reisje uit de afgehouden tronk van Izzy en de scheut uit zijn wortelen. En dan staat er in vers 10. Want het zal geschieden tenzelfde dagen. Welke dag? Nou, niet die dag van vers 8 en 9. Of misschien wel, maar dan wordt het moeilijk uit te leggen. Maar de dag van vers 1. Namelijk, opstanding van Christus en de consequenties daarvan. De gevolgen daarvan dus. Het zal geschieden terzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izzi, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. De rust dus die van Christus komt, maar die terechtkomt bij de heidenen. En sinds de opstanding van Christus zou dus vanaf hetzelfde moment, diezelfde dag, zou de zegening van het nieuwe verbond, de zaligheid zo je wilt, zou inderdaad direct naar de heidenen gaan. En dat is ook inderdaad gebeurd, zodat ook deze uitspraak een expliciete gemeentelijke uitspraak is. Nou, ja, ik lees nou even verder in Jesaja 11, maar laat ik er niet over beginnen. Maar dan gaat het inderdaad over Efraïm eerst en dan Juda. Efraïm eerst en dan Juda. Efraïm voorop, zoals het namelijk in de gemeente het geval is. Maar goed, daar wisten die gelovigen in Rome trouwens alles van. Maar ik zal er vanavond niks over zeggen. En ik ga dus terug naar Romeinen 15, vers 12. Wederom zegt Jesaja, zal zijn de wortel van Izaï, want dat is hem, David dus, en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Hij zal zijn koninkrijk dus vestigen over de heidenen, en met grote nadruk, op hem zullen de heidenen hopen. En wij zijn die heidenen, blijkt het verband van Romeinen 15, en wij zouden dus onze hoop, onze toekomstverwachting stellen op Christus, de zoon van David en daarmee van Izaï. En dat is waarmee dit schriftgedeelte hier in Romeinen feitelijk eindigt. Wij zullen ons bewust zijn hoe het Oude Testament al over ons gesproken heeft en hoe in het Oude Testament reeds gezegd wordt dat wij in ons leven nu de Heer zouden dienen, hem zouden verheerlijken en daarmee onze hoop en toekomstverwachting ook op hem zouden stellen. Want waar wij hem dienen, zullen wij van hem loon ontvangen. Dat is meer Romeinen 14 dan, hè? En Romeinen 8. Of waar wij hem dienen, zullen wij van hem heerlijkheid ontvangen. En dat is onze hoop, onze toekomstverwachting. Maar de apostel sluit abrupt af en zegt in vers 13... De God nu der hoop, de God der hoop, de God van wie wij die hoop ontvangen, die ons hoop geeft dus, hè? De God die ons die beloften gedaan heeft, ook nieuwtestamentische beloften over toekomstige heerlijkheid. De God die der hoop vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Waarom heet hij nou de God der hoop? Wel eenvoudig, omdat blijdschap en vrede in het geloven alleen mogelijk is wanneer wij verwachten daarvoor beloond te zullen worden in de toekomst. En dat is die hoop waarover hier gesproken wordt. En dan, als je dat niet begrijpt, dan moet u weer lezen Romeinen 8. Waar staat, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En dan een paar versen verder, want wij zijn in hoop zalig geworden. Enzovoorts. Dat is onze hoop. Onze levende toekomstverwachting. Peter zegt het ook, hè. Hij zegt, we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En de rest van de brief gaat over de praktische leven en de praktische dienst van de gelovigen. En waar die dienst dan is, daar is er ook inderdaad hoop. Zodat u nou weet waar die hoop is. Hè? Nee, want zo'n sticker, ik vind het altijd moeilijk. Zo'n sticker met ergens is hol. Er betekent ergens, hè? Dat weet je. Hè? Somewhere, over the rainbow. Hè? Of, en hoe is het andere lied? Dat is Droomland. Nou, laat maar zitten. Somewhere. Er is hoop. En als reclamekreet is het volstrekt ongeschikt, want er, daar moet je nooit in een reclamekreet gebruiken, want het is een volstrekt onzinnig, overbodig, mystificerend woord. Er is niks directs aan. Als een zwak woord bestaat, is het dat. Er is hoop. Laten ze meteen zeggen waar. Hè?
Daar staat het tegenwoordig bij, in Jezus Christus.
Staat het tegenwoordig bij? Hebben ze geluisterd?
Ja,
nu is het. Nou, verbaast me toch. Maar goed. He, je moet weten waar je hoop is. Bovendien, waar is die hoop? In onze harten. En aan de andere kant, onze hoop is in Christus. Op hem zouden wij hopen, enzovoorts. En Daarbij gaat het dan in het bijzonder om deze dingen. Hoop namelijk, heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Wel, die hoop, zei het lied, moet al ons leed verzachten. En de, of de meneer of mevrouw was, weet ik niet, die het, het schreef. Maar hij of zij had in ieder geval gelijk. Hè? Die hoop moet al ons leed verzachten. Dat is heel goed begrepen. De God der hoop vullen, of vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Waarbij het geloven ineens een erg actief woord is. En dat is zo omdat het kennelijk gaat om leven uit geloof. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? De God der hoop vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het leven zoals die beschreven wordt. In het dienen van de Heer. In het dienen van elkaar, in het tot zich nemen van degene die zwak is, in het geloof onder andere, enzovoorts. Dat is geloven, leven uit geloof. De God nu der hoop vervul uw lieden daarmee, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop. En u ziet, naarmate ons leven hier gevuld is met deze blijdschap en vrede in het geloven, naar die mate hebben wij hoop. En de enige echte reden waarom vele gelovigen zo weinig hoop hebben, zo weinig weten van de toekomst, zo weinig verwachting hebben van de wederkomst van Christus, kortom dikwijls volstrekt onbekend zijn met wat de schrift er ook maar over zegt, dat is gewoon hierin gelegen. Men is niet geneigd om de Heer te dienen in het praktische leven, wat doet de toekomst er dan toe? Als men het heden weggooit, hoezo dan toekomst? Het heden heeft alleen zin als het ons brengt naar de toekomst, als het bepalend is voor de toekomst. Dan laat ik dan afsluiten met een kleine filosofische gedachte, nietwaar? Het leven van vandaag heeft alleen zin als het bijdraagt aan morgen. Nou, dat is erg op korte termijn dan, natuurlijk. Hè? Maar in het algemeen, waarom zijn we als gelovigen nog hier in het vlees? Omdat het ons moet brengen naar die toekomst, naar die heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En waar wij die toekomstverwachting niet hebben, komt er van ons heden niks terecht. En andersom, als er van ons heden niks terecht komt, dan hebben we in ieder geval geen toekomstverwachting. Dat hangt rechtstreeks met elkaar samen. Maar wat sta ik uit te leggen? Het Nederlands gezegde zegt, waar leven is, daar is hoop. En hoop, ja, allebei. En hoop doet leven. Dus van beide kanten komt die. Dat is ook zo, ja. We doen er goed aan ons dat te realiseren. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat we slecht de toekomst op het oog moeten hebben. En van vandaag vergeten we maar. Hoe lang? De vraag alleen nog hoe lang nog. Oh, zo, dan moet je nog zo lang zitten wachten voordat het komt. Dat niet. Integendeel. Wij zouden toekomstverwachting hebben. En juist daarom vandaag leven. Misschien heb ik nou een goed woordje voor de uitspraak van Luther, die zei: als de Heer morgen komt, plant ik vandaag nog een boom. Dat begrijpt niemand, hoor. Bijna niemand. Ik hoor er veel commentaar op. Maar ik begrijp het heel goed. Waarom niet? Natuurlijk wel. We leven naar die toekomst toe, actief. En hoe meer het dichterbij komt, hoe korter onze tijd hier nog is. Dus als je nog wat doen wil, zeg ik altijd, doe het dan. Moet je snel wezen, anders hoeft het niet meer, anders kan het niet meer. Dat meen ik echt, hoor. Ik heb gemerkt dat sommige apathisch worden. Zeggen, nou ja, vind ik niet meer de moeite waard. Het duurt niet zo lang meer. Die geven het nou al op. Dat is die mentaliteit die ik vroeger in de fabriek meemaakte, weet je wel. Er ging om 4:30 gaat de bel, maar 4:30 begon men al op te ruimen, weet je wel. Dan werd er al niks meer gedaan. En om 4:00 deed echt niemand meer wat. En dat vind ik zo zonde van de... Zonde van de tijd. Nee, niet van de tijd, zonde van je leven. Je gooit het zo weg. En dat is ook wat de schrift zegt, hoor. Het is nu de tijd dat wij uit de slaap opwaken. Daar hebben we het vorige keer over gehad. En als vervolg daarop, laat ons de tijd uitkopen enzovoort. En, want de zaligheid is ons nader dan toen we eerst geloven. En dat zoveel te meer, terwijl je ziet dat de dag nadert enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. Daar waar onze toekomstverwachting sterker wordt, dan wordt ons dagelijks leven nu intensiever. En ik geloof ook dat het geheim is van leven in het algemeen. Mensen die vandaag actief zijn, die een actief leven leiden, die hebben toekomstverwachting, dat maar op. En dan bedoel ik niet een geestelijke of een hemelse, maar gewoon naar de oude mens. Wat vandaag druk is, dan komt het omdat men iets voor ogen heeft. Dat men een bepaalde toekomst ideaal heeft of een bepaalde toekomstverwachting enzovoorts. Nou, wij als gelovigen hebben dat. En er is een direct oorzakelijk verband tussen de wijze waarop we ons leven hier invullen en de heerlijkheid die wij in de toekomst zullen ontvangen. Hoe die heerlijkheid eruit ziet, weet ik niet, maar het moet zeer de moeite waard zijn. En dat moet dan tegelijkertijd ook voldoende zijn om ons te motiveren voor het leven hier. Dus wat van de Heer Jezus gezegd werd, om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij, nou ja, gedaan wat hij gedaan heeft. Enzovoorts. Zodat onze wandel, ook die dingen die hier genoemd worden, niet gemotiveerd zouden worden door anderen of zoiets. Door onze sympathie of antipathieën, maar integendeel zou gemotiveerd worden door het doel waartoe wij geroepen zijn, namelijk de verheerlijking van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het laatste term die in dit verband genoemd werd, was die van door de kracht des Heilige Geestes. Dus laat niemand zeggen dat deze dingen onmogelijk zijn, integendeel. Daartoe hebben we de Geest ontvangen. Sommigen zeggen dat is om te spreken in tongen. Maar dat dient alleen maar om de werkelijke reden van, of werkelijk doel van het werk van de Geest in ons te mystificeren. We hebben de Geest ontvangen opdat wij in de kracht van de Heilige Geest God zouden dienen en hem zouden verheerlijken. En tegelijkertijd ook het lijden wat er mee verbonden is, zouden kunnen dragen uiteraard. Nou, daar zullen we het bij laten en de Heer danken.